wat een prachtige liederen hebben gezongen. Bedankt Rob en David. Vanmorgen wil ik graag met jullie spreken over het boek dat de Heere God ons gegeven heeft. De Bijbel waar we elke zondag uitspreken en over spreken. En de hele geschiedenis door is dit boek aangevallen, verbrand, tegengesproken. Zijn er vraagtekens gezet bij de inhoud van dit boek en bij de waarheid die erin staat. Dat het woord van God is. Weet je, en in onze tijd hoef je het nieuws maar een beetje te volgen. En als je kijkt eigenlijk wat er gebeurt op dit moment wereldwijd in, in de kerk van Jezus Christus eigenlijk, zal ik het zo noemen. Hoe er eigenlijk ook omgegaan met het woord wat we hier gekregen hebben. Dan kan ik daar ontzettend verdrietig over worden. Hoe er vraagtekens gezet worden achter allerlei dingen die de kerk van Jezus Christus de eeuwen door eigenlijk heeft beleden en aan heeft vastgehouden. Weet je, en dat patroon, eigenlijk, het is eigenlijk een patroon dat er achter dat woord van God eigenlijk vraagtekens worden gezet. Dat begon al in het boek Genesis, dat begon al in het eerste boek van de Bijbel. Als God gesproken heeft tegen Adam en Eva en gezegd heeft dat ze konden eten, zeg maar dat ze wat ze moesten doen, zeg maar hun opdracht, dat ze de aarde moesten beheren en bewerken en dat hij hun verantwoordelijkheid gaf voor de aarde en voor de schepping. En dan zegt hij van kijk, al die bomen daar in de hof, daar mag je van eten en ik zeg het even in eigen woorden, maar van die ene boom, zeg maar, daar mag je niet van eten. En dan komt de Satan en die gaat daar een vraagteken achter zetten, achter dat wat God gezegd heeft. En die zegt van God heeft zeker wel gezegd. En dan zie je, in Genesis kunnen we dat lezen, dat die woorden van God verdraaid worden. Weet je, en als je op school zit of studeert en je spreekt met je, zeg maar, medeleerlingen of medestudenten over de Bijbel. En je zegt dat dat het belangrijkste boek is wat je in je leven hebt, naast alle andere studieboeken waar je uit moet leren, dan zul je waarschijnlijk wel iets van tegenspraak krijgen. Dan zullen mensen zeggen van ja, hé jongen, heb je ze allemaal nog op een rijtje? Hè? Zo wordt het tegen de Bijbel aangekeken. Niet door iedereen, gelukkig. Of als je met een collega of met je buren spreekt en je zegt wat de Bijbel voor je betekent en hoe belangrijk die voor je is. En dat je gelooft dat het woord van God is. Dan zullen mensen, ik heb dat vaak gehoord, zullen mensen zeggen ja, maar die is door mensen geschreven. En dan tegelijkertijd wordt daarmee gezegd ja, het is door mensen geschreven. Die hebben zoveel boeken geschreven, dus er kan ook van allerlei andere dingen, kun je het mee gelijkstellen. En dat is ook zo, het is door mensen geschreven, maar de Bijbel zelf zegt dat die mensen geschreven hebben onder de leiding van en door de inspiratie van Gods Heilige Geest. Nou, dat gezegd hebbend, moeten we ook een stukje lezen uit dat woord van God. En ik heb jullie in de voorbereiding ook gegeven om iets van Psalm 119 te lezen. Dat is die hele bijzondere psalm die eigenlijk spreekt. In elk vers van die psalm gaat het over de Bijbel, kun je zeggen. Gaat het over het woord van God. In allerlei andere bewoordingen spreekt de schrijver daar over wat erboven staat, over de vreugde van de wet uiteindelijk. Wat in alles doorklinkt. En ik lees met jullie een paar versen, de eerste versen van die psalm 119. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen, die hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in zijn wegen gaan. Heere, u hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, en dan komt er als het ware een gebed even tussendoor in zijn lofzang op de wet, op de woorden van God. Dan zegt hij, och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen? En misschien bidden wij dat vanmorgen ook wel. Heere, waren mijn wegen maar zo vast dat ik echt uw woord steeds in acht neem. Dan zou ik niet beschaamd worden als ik oog zou hebben voor al uw geboden. Ik zal u loven met een oprecht hart wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen in acht nemen. Verlaat mij niet geheel en al. Vader in de hemel, we bidden zo om het licht van uw Heilige Geest, ook als we uw woord vanmorgen opendoen. Heer, uw woord verspreidt licht, zegt in uw woord. En we bidden dat het licht van uw woord en het licht van uw Heilige Geest op ons schijnt en in onze harten schijnt. Heer, dat we het mogen begrijpen, dat we het kunnen horen, maar dat we het ook kunnen aannemen en toepassen. Ik wil u zo danken dat u ons uw woord gegeven hebt. En dat het een vreugde is, Heer, om erin te lezen en om het te kennen, om het te ontvangen. Heer, we danken u en we bidden u zo in Jezus' naam. Amen. De vorige keer dat ik met jullie mocht spreken over dit woord, heb ik gesproken over Handelingen 2, vers 42. Ik wil er eventjes op terugkomen. Handelingen 2, vers 42. Waar staat, en zo volharden... Excuus. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van de brood en in de gebeden. En we zijn toen, zeg maar, daar doorheen gegaan en hebben die vier punten daar genoemd die in die tekst. Het volharden in de leer van de, ze volharden in de leer van de apostelen, ze volharden in de gemeenschap met elkaar als christenen, ze volharden in het breken van de brood en in de gebeden. En vanmorgen wil ik eigenlijk wat focussen, wat inzoomen, als het ware op dat eerste, waar staat ze volharden in de leer van de apostelen. Nou is dat woord leer, ja, dat roept bij mijzelf iets op van de leer, weet je, dat, is een, dat klinkt zo leerachtig. Maar in een andere vertaling staat het onderwijs van de apostelen. En dat klinkt alweer anders. Maar leer, het zegt iets van, ja, het gaat ook om dat we iets leren. Er valt iets te leren. En met name dus daar, zeg maar, ontleen ik ook eigenlijk de titel, heb ik daarboven gezet, het belang van de Bijbel. Of de hele titel is eigenlijk vanmorgen, we moeten daar een, zeg maar, je hebt een preek en er moet dan de titel boven komen te staan. Ja, er staat helemaal boven volharding, de volharding van de eerste christengemeente en dan het belang van de Bijbel. En dat is eigenlijk waar we vanmorgen dan wat op willen, ons op willen richten. En eigenlijk wil ik, zeg maar, beginnen met twee dingen eventjes te laten zien wat dat woord van God eigenlijk, hoe dat in het woord van God zelf over het woord van God gesproken wordt. En dan eerst in het boek Handelingen, daar zie je eigenlijk, en dat, niet alleen Handelingen, maar ook de evangelie en in de brieven, zeg maar in de voorbereiding, raakte me het echt om te zien hoe vaak eigenlijk over wat er verkondigd wordt en gepredikt wordt, hoe dat het woord van God genoemd wordt. Steeds gaat het over het woord van God wat door Jezus zelf gesproken wordt, waardoor de apostelen gesproken wordt, de discipelen. En in Handelingen 6, vers 2, als eerste vers, twee versen komen in beeld. Dan zie je, de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Het is de situatie, dus de gemeente is enorm gegroeid daar en er is enorme drukte, er wordt gezorgd voor de weduwen. daar. En de, zeg maar de apostelen die zijn overweldigd door al het werk wat op hen afkomt. En dan zeggen ze, het is niet goed wat we doen. Wij moeten niet bezig zijn met al het praktische werk. Omdat onze eerste roeping is het woord van God verkondigen en ook om te bidden. En dan zie je dus wat zij vertellen, wat zij dus doorgeven, dat noemen ze echt het woord van God. En het tweede vers wat ik eruit genomen heb, maar er staan er dus heel veel meer, dat is op de volgende Sabbat, Handelingen 13, kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Om het woord van God te horen. Weet je, de inhoud van de prediking van de apostel in het evangelie, dat wij mensen met God verzoend kunnen worden door Jezus Christus. En dat wordt overgebracht, door de uitleg van het Oude Testament. En door wat ze hadden gehoord en gezien van de Heer Jezus zelf. Dat samen wordt het woord van God genoemd. Ook wel het woord van de Heere genoemd, of gewoon het woord genoemd. En als het dan zo staat, dan staat het ook altijd met een hoofdletter in je Bijbel. Dus voor in het boek Handelingen en zie je dus, gaat steeds over het woord van God. Maar dan het tweede, wat ik er even uit wil lichten. Voor de Heer Jezus zelf was het Oude Testament het woord van God. Weet je, in het Oude Testament, daar heeft God ons door verschillende profeten, heeft door die profeten tot ons gesproken. Die woorden die zijn opgeschreven. En daarmee is het Oude Testament ontstaan en is afgerond ook. Dat was zo 400 jaar voor Christus, was dat Oude Testament al afgerond. En als Gods volmaakte woord aanvaard en ook erkend. En de Heer Jezus die erkende het Oude Testament als het woord van God. En hij leerde ook daaruit steeds, uit de drie delen waar dat Oude Testament uit bestaat. En die is onderverdeeld in de wet, in de profeten en in de geschriften. Dat zijn die drie delen zeg maar, die de Joden eigenlijk daarin aanbrengen. En nergens lezen we dat de Heer Jezus dat Oude Testament in twijfel trekt. Hij bevestigde alleen maar dat het woord van de profeten was. Zo citeert hij heel vaak uit het Oude Testament. Als je leest en als je kijkt met die bril daarna, dan zeg je van, oh, dat was me eigenlijk nooit zo opgevallen. Maar hij citeert bijvoorbeeld de schepping, Adam en Eva. Hij spreekt ook over Jona. En in de grote vis. En hij spreekt over de zondvloed, bijvoorbeeld. Ik pak er maar een paar gedeeltes uit. En in die, en zeg maar, toen ik Matteüs 19 daar over las, toen vond ik eigenlijk iets heel interessants wat daar stond. Ik had het nooit zo gelezen eigenlijk, maar als je ziet, dan spreekt de Heer Jezus in Matteüs 19. Ik zal het er even bij zoeken, dat staat niet op de sheets. Als u een Bijbel bij u heeft, dan kunt u dat met me opzoeken, maar ik weet niet hoeveel mensen nog een Bijbel meenemen. Nu alles keurig op sheet staat. Maar in Matteüs 19, daar zegt de Heer Jezus, dan spreekt hij over de man en de vrouw, Adam en Eva. Dan zegt hij, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft en van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Het is een prachtig tekst die spreekt over het huwelijk, die bijzondere, unieke relatie tussen man en vrouw. Maar als je dat in Genesis opzoekt, dan staat er niet dat God dat gezegd heeft. Er staat in Genesis een aantal keren wat God gezegd heeft. Bijvoorbeeld dat er een, zeg maar over dat er een gewelf moet komen in, over de aarde. En dat er zijn licht. Er zijn dus woorden in Genesis waar je ziet dat die rechtstreeks aan God worden toegeschreven. Maar dat is niet van dit vers. Het staat er genoemd zo in Genesis 2. Maar het is opgeschreven door de schrijver van Genesis. En wat het laat zien is dat de Heer Jezus het erkent, dus wat er staat, het erkent als het woord van God, wat er door de schrijver van Genesis is opgeschreven. Ik vond dat zo bijzonder om dat te zien. Jezus erkent wat er staat, dat het woord van God is. Een tweede voorbeeld wat ik wil noemen, dat we kennen allemaal die bijzondere ontmoeting die de Heer Jezus heeft na zijn opstanding met die twee mannen die op weg waren naar de stad Emmaus. Ze zijn diep teleurgesteld. Ze hadden hun hoop op Jezus gevestigd, dat hij verandering zou brengen. Ze hadden hoop dat hij iets groots zou gaan doen. Er was een geweldige verwachting. Hij was gestorven, gekruisigd, begraven. En alle hoop leek de bodem ingeslagen. Maar dan zijn ze op weg. Op die eerste dag van de week staat er, geloof ik. En dan zijn ze erover aan het spreken. En dan komt Jezus, die komt bij hen. Ze herkennen hem niet. Maar hij begint uit te leggen hoe het eigenlijk in elkaar zit. In Lucas 24. Dan zegt hij tegen hen: o onverstandig en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Staat er nog tussen: moest de Christus dit niet lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem, over hem geschreven was. Hij begon bij Mozes, dus de eerste boeken van de Bijbel. En al de profeten legden hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Waarom, kunnen we vragen, waarom is de Bijbel zo belangrijk? Ik wil daar een paar punten over zeggen. In het kort, proberen daar iets over te zeggen. De Bijbel openbaart ons Gods gedachten. De Bijbel openbaart ons Gods gedachten. Dit boek staat vol met de gedachten van God. Jesaja 55 zegt: want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dat is een tekst die we soms wel eens gebruiken om te zeggen van, weet je, we kunnen God niet altijd begrijpen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En dus moeten we daar maar in berusten. Of moeten we dat maar accepteren? Zoiets denken we dan, zeggen we dan. En het is zo dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Maar dan maakt Gods woord een vergelijking om ons iets uit te leggen. Want dan staat er in het volgende vers, vers 10. Want zoals de regen of de sneeuw neerdaalt van de hemel en daarin niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Maar wat verlangen we daarna? Dat er een beetje regen komt. Een beetje veel regen. komt. Dat hij naar beneden komt. Voor onze tuinen en voor de boeren. Zodat ons eten kan groeien, zoals het hier staat. Dat de aarde voortbrengt. Maar zo zegt eigenlijk dit woord, zo geeft God zijn gedachten aan ons. Dat die neerkomen, dat ze neerdalen. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Ja, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Maar zijn gedachten zijn naar beneden gekomen. Zoals de regen en de sneeuw altijd naar beneden komen. Zo, ze zijn naar ons toegekomen. Omdat God wil dat zijn gedachten bij ons bekend zijn. Weet je, de Bijbel spreekt over zoveel onderwerpen. Waarin Gods gedachten, zeg maar, te herkennen zijn en te ontdekken zijn. En soms moeten we daar wat moeite voor doen. Maar de Bijbel spreekt over ons werk, hoe we ons werk moeten doen. De Bijbel spreekt over verkering hebben, over trouwen. Over opvoeding, of over seksualiteit. Of over omgaan met lastige mensen. In de kerk of buiten de kerk. Of hoe je met omgaat met oudere mensen. Hoe onze houding moet zijn naar onze regering. De Bijbel spreekt over talloze zaken die ons leven raken. En daarin zijn Gods gedachten zijn daarin verweven. Ik heb mijn moeder die had voordat ze overleed, had ze een aantal brieven geschreven. En had ze opgeschreven wat ze wilde. Had ze haar gedachten opgeschreven. Wat ze wilde dat er zou gebeuren met alle spullen die verdeeld moesten worden. En hoe wij als kinderen, we hebben een gezin van 5 kinderen. Hoe we met elkaar zouden omgaan. En toen ze overleden was, toen hebben we die brieven, konden we die openen. Hadden we niet van tevoren ingezien. En dan lees je die woorden en dan maakt het diepe indruk op je. Want het, weet je, dat zijn de gedachten van je moeder. Die tot je spreekt, eigenlijk ook als ze niet meer bij je is. En je leest dat en je laat dat op je inwerken. Weet je, het is niet de bedoeling dat Gods gedachten een soort raadsel zijn. Waar we naar moeten raden of moeten we gissen. Hij wil dat we zijn gedachten kennen. Dat we zijn wil kennen. Hij gaf ons een boek. Zijn gedachten zijn enorm belangrijk. En we kunnen zo dankbaar zijn dat we ze mogen kennen door zijn woord. David, die zegt dat zo prachtig in Psalm 139, psalm die velen van ons wel kennen. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe kostbaar. Hoe machtig groot is hun getal. Er zijn nog meer redenen om een diepe liefde voor de Bijbel te ontwikkelen. Gods woord geeft licht en inzicht. Psalm 119, een bekende psalm voor velen van ons. Door uw bevelen krijg ik inzicht en daarom haat ik elk leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Want je, elke dag krijgen we allemaal informatie over ons heen. Wat we lezen, wat we horen, wat we zien. Wat mensen tegen ons zeggen. Wat collega's tegen ons zeggen. Of andere medeleerlingen of studenten. Worden eigenlijk elke dag beïnvloed. En op het internet en de sociale media. Waar je natuurlijk steeds op zit als je jong bent vooral. Weet je, en de vraag is dan, wat is waar? En waar luister je naar? En welke woorden neem je op in jezelf? En je hoort dan zeggen, ja, de experts zeggen. En theologen zeggen dit. En deskundigen zeggen dat. Maar de schrijver van deze psalm die is tot deze conclusie gekomen. Ik haat elk leugenpad. En als ik uw woord lees en tot me neem, dan krijg ik het inzicht dat ik nodig heb. In veel zaken is het zo belangrijk, welke weg ga je, wat kies je voor? Waardoor laten we ons beïnvloeden? Uw woord geeft het licht, het juiste licht op mijn situatie, zegt deze schrijver. En dan weet ik welke weg ik moet kiezen. Er is nog een reden waarom we een diepe liefde voor de Bijbel zouden kunnen en moeten ontwikkelen. En dat is dat het woord van God voedsel is voor onze geest. Zoals we onze lichamen moeten voeden, elke dag weer, om de kracht en energie te krijgen die we nodig hebben voor elke dag, zo moeten we onze geest ook voeden met het woord van God. En de Heere God die geeft ons het voedsel om dat nieuwe leven wat hij in ons gelegd heeft, om dat ook te voeden en om dat te onderhouden. Jeremia stond een prachtige tekst, die staat er nog steeds trouwens. Die vond ik daar. Zodra uw woorden gevonden werden, zegt hij. Hij maakt het eigenlijk letterlijk bijna. Zodra uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart. Uw woord werd gevonden, zegt hij. Ik vond uw woord en ik at het op. Weet je wat me zo opvalt? Dat er zo ontzettend veel reclame wordt gemaakt voor eten en drinken. Supermarkten die maken elke dag reclame en overstromen ons met wat we moeten kopen. En 1+1 gratis, zodat we nog meer gaan eten en drinken. En op televisie zijn de hele zenders die alleen gewijd zijn aan eten en drinken. En hoe je kunt koken en nog lekkere dingen klaar kunt maken. Ongelooflijk. Weet je, en we kunnen allemaal genieten van een lekkere maaltijd. Ik heb een vrouw die geweldig goed kan koken. Zo dankbaar voor. Niet dat ik het niet doe, maar zij kan het zoveel beter. En binnenkort komen we samen als kring en dan neemt iedereen een lekker gerecht mee en dan genieten we van elkaars lekker eten en drinken. En dat is ook goed, dat is ook mooi. Maar als dat het enige voedsel is waar we op gericht zijn, dan zitten we ernaast. Dan zijn we uit balans. De Heer Jezus zegt zelf, en dan citeert hij weer het Oude Testament. Hij zegt, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van elk woord, ik zeg het in eigen woord even, van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. En Petrus zegt een prachtig iets, verlangvurig, zegt hij, als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Verlang naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Weet je, ik heb een paar keer het grote voorrecht gehad, dat ik mocht zien hoe een klein kindje werd geboren. En dat het werd aangelegd aan de borst van Ellie. En dat het kindje zomaar begon te drinken. Het was net een mens geworden en begon zomaar te drinken. En dan moet dat nog op gang komen natuurlijk. Dat is. Maar zo'n kindje is er, nieuw mens, en dan verlangt hij al direct om te drinken van die zuivere melk van de moeder. En dat beeld maakt Petrus en zegt hij van verlang als pasgeboren kinderen naar die zuivere melk van het woord van God. Eten en drinken, dat zegt eigenlijk, neem het in je op. Je maakt het deel van jezelf. Verlangen naar. Raak er door verzadigd. Word er door versterkt. Weet je, ik wil het wil het afsluiten met proberen iets praktisch te maken. Ik wil het proberen praktisch te maken. En het eerste eigenlijk wat ik zou willen zeggen is dat we het woord van God aanvaarden als de hoogste autoriteit, als het hoogste gezag in ons leven. En dat is een keuze die we maken. Dat woord van God accepteren. Ook als het niet aansluit bij wat ik zelf denk of wat ik zelf wil. Of bij mijn gevoelens. Dat ik zeg, Heer, uw woord is het hoogste gezag. Daarom heb ik al uw bevelen in alles voor recht gehouden. Zegt die Psalm 119. Ik heb al uw bevelen in alles voor recht gehouden. Als we dat doen, als we zeggen dat woord van God is, heeft het in alles bij het juiste eind. Dan is dat al een antwoord op zoveel vragen in het leven, geloof ik echt. Waar we mee te maken krijgen. Als we zeggen, Heer, uw woord is de waarheid. Tweede. Wat ik wil zeggen is, lees het. Lees het. Lees het. Ik hoorde het verhaal van een, ik las het verhaal van een vrouw die jarenlang gewerkt had bij een andere vrouw, alleenstaande vrouw, een rijke vrouw, groot huis. En ze had jarenlang daar gewerkt, schoonmaken en een stuk verzorging. En op een dag overleed die rijke vrouw. En ze was zonder werk. En ze had een papier meegekregen van die vrouw. Maar ze kon zelf eigenlijk niet lezen. Maar het papier had ze meegenomen als een kostbare herinnering. En had ze thuis aan de muur gehangen. En op een dag komt er een voorganger bij haar op bezoek. En die ziet dat papier hangen en die zegt, mag ik dat eens zien? En hij zegt, mag ik dat eens meenemen om te laten zien of dat echt is? Te laten controleren of dat echt is. En hij nam het mee en hij liet het controleren. En het bleek eigenlijk een testament te zijn van de overleden vrouw. En daarin stond dat ze alles had nagelaten aan die andere vrouw. En dat was heel veel. Eigenlijk kon ze zo elk huis in de stad kopen wat ze zo had willen kopen. Maar ze kon het niet lezen, ze had het niet gelezen. Als we niet lezen, dan ontvangen we niet. Dan ontvangen we niet de rijkdom en de zegen die er is. Het derde, mediteer erover. In Psalm 1, daar staat, welzalig de man en de vrouw, heb ik toegevoegd. Welzalig, maar ik geloof dat het ook voor de vrouw geldt. Welzalig de man en de vrouw die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere. En die wet dag en nacht overdenkt. Weet je, het woord wat hier wordt gebruikt voor overpeinzen, dat betekent eigenlijk lezen. Herlezen. Overdenken. Laat het bezinken. En dan lees ik het vanavond nog eens een keer. En ik lees het morgen nog eens een keer. En dan loop ik een week misschien met een bepaald woord en vers in mijn gedachten, zodat het zinkt, zodat het van mijn hoofd naar mijn hart gaat. Dat het niet maar kennis is, niet alleen maar informatie, maar dat het iets gaat doen in mijn leven. Mijn denken en doen en laten gaat beïnvloeden. Mediteer erover. En het vierde, het laatste is, plaats jezelf onder dat woord. Plaats jezelf onder dat woord. En dat plaatsen onder het woord is, als we dat doe je bijvoorbeeld op zondag. Als we samenkomen, als altijd hier het woord van God geopend wordt, dan plaatsen we onszelf onder dat woord. Vroeger was dat zo'n uitdrukking onder christenen, dat we onder het woord moeten zijn, onder het woord moeten zitten. En ik geloof dat het echt ook zo moet zijn. dat we onder het woord zitten. Of dat doen we ook als we samenkomen in onze kringen. Waar we samen dingen met elkaar delen, hoe het gaat met ons, voor elkaar bidden. Of samen eten, samen zingen. Maar ook altijd doen we dat woord open. En dan zeggen we, dan zitten we samen onder het woord, want daar willen we ons door laten gezeggen. Daar helpen we elkaar bij, om dat woord te begrijpen en om het toe te passen. Om dat handen en voeten te geven. En dat is zo kostbaar. We plaatsen onszelf onder dat woord. Weet je, en dan daar wil ik mee afsluiten. Het is een beslissing. Er wordt een beslissing gevraagd. Eigenlijk is dat het. Dat we beslissen, Heer, uw woord heeft het hoogste gezag in mijn leven. Ik aanvaard het woord van God. In 1 Thessalonicenzen, een vers dat ik de vorige keer met jullie gelezen heb. Daar wordt over die gemeente daar in Thessalonica gezegd. Ze hebben dat woord van God niet alleen ontvangen. 1 Thessalonicenzen, ik zal het lezen. Daarom danken ook wij God zonder ophouden, zegt Paulus. Dat u, toen u het gepredikte woord van God hebt ontvangen. Dus je ontvangt het, je hoort het. En dan staat er, maar u hebt het ook aangenomen. Niet als een mensenwoord, staat er. Maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord dat ook werkzaam is in u die gelooft. Niet als een mensenwoord. Maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord dat ook werkzaam is in u die gelooft. En weet je, als ik kijk naar de Heer Jezus. Dat is onze jaartekst. Die we het hele jaar zo meedragen, dat Jezus de leidsman en voleinder van ons geloof is. En dat ons oog op hem gericht is. En als ik dan kijk wat de Heer Jezus doet, hoe die omgaat met het woord van God. Hoe die, als die op weg is naar het kruis. Als hij op weg is naar het kruis, dan wordt hij bespot, maar ook wordt hij aangesproken door vrouwen. Dan staat er in Lucas 23, geloof ik. En dan staat er, vrouwen, maak je niet druk om mij, ik zeg het in eigen woorden. Maar denk om jezelf en om je kinderen. En dan citeert hij daar, woord uit het Oude Testament. Stel je voor, hij loopt door de straten van Jeruzalem. En er is al iemand die zijn kruis draagt, want hij kan dat zelf niet meer. En dan spreekt hij met de mensen om hem heen te bemoedigen. En met name zijn het dan de vrouwen die daar genoemd worden. En dan citeert hij uit het Oude Testament. Jesaja, geloof ik, en Hosea of Jeremia. En als hij aan het kruis hangt, dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Vader, vergeef het hun. En dan citeert hij Psalm 22. En zo wordt het leven van Jezus steeds gekenmerkt, is het doordrenkt van het woord van God. En ik bid zo dat het in mijn leven en dat in ons leven zo is. Dat we doordrenkt zijn van het woord van God. En dat het beslissend is in ons leven en het hoogste gezag heeft. Zullen we even staan, maar zo stil zijn. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat we dat woord van u gekregen hebben. Dat u de dingen voor ons hebt laten opschrijven. Dat het niet alleen maar een overlevering is van mond tot mond. Maar dat we het zwart op wit hebben. En Heer, dat velen van ons en misschien allemaal je dat woord ook hoog achten. En ik bid dat het zo is, Heer. Dat het echt het woord is dat ons leven vormt en inhoudt en richting geeft en alles bepalend is. Ook op die gebieden waar ik het misschien zelf liever niet wil horen. Heer, dat we buigen voor u, voor uw woord. Dat we buigen voor het levende woord, voor de Heer Jezus Christus zelf. Heer, we prijzen u en we bidden u. En we bidden zo dat, zoals we dat gezongen hebben, dat uw woord ons gaat beschijnen en dat het ja, die glorie brengt, dat het heerlijkheid brengt over onze levens en over ons als gemeente. In Jezus' naam. Amen.